Gemeente, eerst een aantal mededelingen namens de kerkenraad. De collecte vandaag is bestemd voor de kerk en dan zal er tevens een extra collecte zijn voor de bouwkas. Aanstaande zondag is de collecte eveneens voor de kerk. Vanmiddag is er een interkerkelijke dienst voor verstandelijk gehandicapten in de Nederlands Hervormde Kerk in Middelharnis. Dominee Ruigerok zal daarin voorgaan en de dienst begint om 14:45. Aanstaande dinsdagavond zal er weer bijbelkring zijn om 19:30, maar in afwijking van het normale zal ik dit keer niet over de Filippenzenbrief spreken, maar het lijkt mij goed om u het een en ander te vertellen over het kerkelijk leven in Japan en Korea, waar ik dus deze week pas van teruggekeerd ben. Aanstaande donderdagavond zal er een reformatieherdenking zijn in de Nederlands Hervormde Kerk van Middelharnis. Sprekers zullen daar zijn dominee Den Toom en ikzelf. Die avond begint om 19:30. En dan vraagt de kerkraad uw aandacht ook voor de jaarlijkse najaarsverkoping, die aanstaande vrijdagavond vanaf 19:30 gehouden zal worden en verder ook op aanstaande zaterdag van 9:30 tot 13:00. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 92, het derde en het vierde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid, en dat vrij als groene telgen de boze welig groei. 3 en 4 van 92. Luisteren wij nu samen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen nu het woord Gods uit het boek Exodus. We lezen daarvan het 8e hoofdstuk en we beginnen bij het 20e vers. Exodus 8, vanaf het 20e tot het 32e vers. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we van Psalm 105 en daarvan het 17e vers, 105 vers 17. Ook deed God uit de waterstromen een machtig heer van vorsten komen. Verder zeide de Heere tot Mozes: Maak u morgen vroeg op en stel u voor Farao's aangezicht. Zie, hij zal aan het water uitgaan. En zeg tot hem: Zo zegt de Heere, laat mijn volk trekken, dat zij mij dienen. Want zo gij mijn volk niet laat trekken, zie, zo zal ik een vermenging van ongedierte zenden op u en op uw knechten en op uw volk en in uw huizen. Alzo dat de huizen der Egyptenaren met deze vermenging zullen vervuld worden en ook het aardrijk waarop ze zijn. En ik zal te 10 dagen het land Goshen, waarin mijn volk woont, afzonderen, dat daar geen vermenging van ongedierte zij, opdat gij weet dat ik de Heere in het midden van dit land ben. En ik zal een verlossing zetten tussen mijn volk en tussen uw volk. Tegen morgen zal dit teken geschieden. En de Heere deed al zo. Er kwam een zware vermenging van ongedierte in het huis van Farao en in de huizen van zijn knechten en over het ganse Egypteland. Het land werd verdorven van deze vermenging. Toen riep Farao Mozes en Aaron en zeide: Gaat heen, offert uw God in dit land. Mozes dan zeide: Het is niet recht dat men al zo doet. Want wij zouden der Egyptenaren gruwel de Heere onze God mogen offeren. Zie, indien wij der Egyptenaren gruwel voor hun ogen offerden, zouden zij ons niet stenigen. Laat ons de weg van 3 dagen in de woestijn gaan, dat wij de Heere onze God offeren, gelijk hij tot ons zeggen zal. Toen zei de Farao: Ik zal u trekken laten, dat gij de Heere uw God offert in de woestijn, alleen dat gij lieden in het gaan geenszins te ver trekt. Bid vurig voor mij. Mozes nu zeide: Zie, ik ga van u. En ik zal de Heere, tot de Heere vurig bidden, dat deze vermenging van ongedierte van Farao, van zijn knechten en van zijn volk morgen wegwijken. Alleen dat Farao niet meer bedriegelijk handelen, dit volk niet latende gaan om de Heere te offeren. Toen ging Mozes uit van Farao en bad vuriglijk tot de Heere. En de Heere deed naar het woord van Mozes en de vermenging van ongedierte week van Farao, van zijn knechten en van zijn volk. Er bleef niet één over. Doch Farao verzwaarde zijn hart, ook op ditmaal, en hij liet het volk niet trekken. Gemeente, laten wij samen Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan doen wij ook vanmorgen voorbeden. We denken samen aan zuster de Graaf Ras, die in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam was opgenomen en die nu bericht heeft gekregen dat ze aanstaande woensdag een hartoperatie moet ondergaan. We denken ook aan zuster van Dieren Esselink, die deze week uit het ziekenhuis thuis mocht komen, maar die gedurig verzorging nodig heeft. We denken ook aan zuster Tanis Tieleman, die aanstaande dinsdag uit het ziekenhuis naar de Samaritaan hoopt te verhuizen. We denken ook aan Marjolein Kiewiet, die zoals u weet thuis is, maar toch ook ernstig ziek is gebleven. We willen aan de Heere ook opdragen de familie Bas Driessen. In de afgelopen nacht is een zwager van onze broeder overleden. De vader van Anneke de Bakker, die vanmorgen samen met haar man voor de doop staat. De vader van haar heeft in de afgelopen nacht ook een zuster moeten verliezen aan de dood. En dan willen we ook gedenken aan professor Velema, die zoals u weet met ons ook in Korea was. Hij werd daarbij vergezeld door zijn vrouw. Zijn vrouw moest opgenomen worden in het ziekenhuis en ze zijn beide daar in Korea achtergebleven. Zij heeft waarschijnlijk een hersenbloeding gehad. Laten wij samen de Heere zoeken en zijn zegen bidden. Heere, wij mogen vanmorgen in uw goedheid en onder uw leiding weer samen zijn in uw huis. En dat die dingen niet vanzelfsprekend zijn, dat blijkt elke keer weer. Ziekte kan ons zomaar overvallen en treffen. Zelfs de dood kan dichtbij zijn. En als we elkaar dan toch weer in welstand in uw huis mogen ontmoeten, Heere, dan is dat een voorrecht, dan is dat een weldaad, dan is dat een zegen uit uw hand. Gij zijt goed geweest en goeddoende. Laten we er opmerkende op zijn. Laten we de dingen ook niet nemen alsof ze zo horen, alsof het allemaal vanzelfsprekend is. Maar geef ons te leven in diepe afhankelijkheid van u, zoals het woord van de schrift ons ook aanspoort om onze dagen te tellen en een wijs hart te bekomen en er rekening mee te houden dat we slechts nietige stervelingen zijn. Heren, we bidden u voor degenen die zo heel dichtbij met de dood werden geconfronteerd. We vragen u dat gij hen in uw genade en in uw goedheid gedenken wilt. En ook de anderen die de overledenen nastonden. Wij bidden, Heren, dat gij in uw goedheid en in uw genade troosten wilt en sterken en bekwamen wilt ook bij de weg die voor hen ligt, om zo in uw kracht ook verder te kunnen. Heere, wij bidden u om uw zegen ook voor hen die ziek zijn. We vragen u voor hen die in een ziekenhuis moesten worden opgenomen of die daar al langer verblijven, dat gij hen daar bezoeken wilt met uw heil en dat gij hen zegenen wilt met uw genade. Zuster de Graaf, die een operatie moet ondergaan waar ze erg tegen opziet, en dat is ook te begrijpen, Heere, want het is een ingrijpend gebeuren wat er moet plaatsvinden. Laat haar oog op u mogen zijn en laat ze het van u, de Heere, mogen verwachten. En wil haar dan niet beschamen, maar wil haar nog bewijzen dat u een helper zijt en ook doorhelpt en uithelpt uit de nood. Laat ze zo ervaren, Heere, dat het niet te vergeefs is om op u, de Heere, te vertrouwen. Heere, denk aan zuster van Dieren die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen, maar die ernstig ziek is en die geheel verzorgd moet worden. Ontfermt u zich over haar, zowel naar lichaam als ziel beide. En doet u dat ook bij zuster Tanis, die mogelijk ook deze week uit het ziekenhuis mag worden ontslagen om ergens anders te worden verzorgd en verpleegd. Laat uw gunst ook haar deel zijn en wil ook haar met uw genade, wat het geestelijke betreft, bedienen en nabij zijn. En zo dragen we ook Marjolein Kievit weer aan u, de Heere, op. Heere, u hebt haar leven ook nog willen sparen tot op dit ogenblik, al is dat een bedreigd leven vanwege de ernst van de ziekte waaraan zij leidt. Laat ze het ervaren, Heere, dat u aan haar denkt, zowel in haar lichamelijke noden als ook wat haar geestelijke belangen betreft. En dan bent u toch geen God die van verre blijft staan als een mens lijden moet, maar dan wilt u toch nabij zijn, de ziel die tot u zucht en troost, en het hart dat schreiend tot u vlucht. Zegen haar met uw nabijheid en uw genade. En wees u ook met mevrouw Velema in een ziekenhuis in een ver land, in andere omstandigheden dan hier in ons eigen land. Heere, mag ze genezen en mag ze ook spoedig in staat zijn om terug te keren naar haar eigen omgeving. En laat zo ook in deze weg ondervonden worden dat u haar daar niet vergeet, samen met haar man haar nog wilt gedenken en uw gunst nog wilt bewijzen. Heere, zo zijn er vele redenen om uw aangezicht te zoeken in gebed, in afhankelijkheid. Want wie zijn wij? En wat is ons leven? Het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Maar de dichter zegt: het is mij goed mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. Daar zal het om gaan in ons leven, Heere, daar zal het op aankomen. Dat we dat leren kennen en dat we het zo met hem mogen leren belijden. En dat we dat weten: het is mij goed nabij God te wezen, om zo op hem en geheel en al op hem alleen te vertrouwen. Heere, leer ons dat. Leer ons dat en oefen ons daarin. En als die dingen ons geen vreemde zaak zijn, wilt u dan geven dat we daarin voort mogen gaan en vorderingen mogen maken en rijker en heerlijker bediend mogen worden uit die volheid van uw genade in Christus. Zegen uw woord daartoe ook, Heere, als het gepredikt mag worden in ons midden, als uw woord uit mag gaan opnieuw en als wij mogen horen van uw grote daden, zoals gij die in oude tijden verricht hebt in het land van Egypte en zoals gij daar uw volk Israël, te midden van al de oordelen die er over Egypte kwamen, hebt willen sparen en willen zegenen. Heere, laat uw geest zich aan het woord mogen paren en wilt u er gebruik van maken om ons te onderwijzen in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. Laat het woord dan niet alleen maar tot ons oor komen, want Heere, dan is het ook spoedig weer vergeten en dan heeft het ook geen uitwerking. Maar laat het woord via ons oor ook mogen indalen in onze harten, opdat het geloof uit het gehoor mag zijn en het gehoor door het woord van God. Ja, dat zo uw woord vrucht mag dragen en dat het zegen mag brengen. En dat uw naam in dat alles ook mag worden verheerlijkt en groot gemaakt. Heere, spreek gij tot het hart van uw volk. Geef dat ze het wonder mogen zien dat gij onderscheid maakt waar het van nature niet is. En dat zij het alleen aan u te danken hebben. Als een zondaar zalig mag worden. En als een verloren mens geloof mag hebben en ontvangen. En als dat bloed van Christus ons mag reinigen van alle zonden. Spreek gij ook tot het hart en tot het geweten van hen die u niet kennen. Dring ook in hun leven binnen met de krachtige en de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest, Heere. En breng nog zondaren tot waarachtige bekering, opdat ze op de knieën voor u hun nood leren belijden en uw genade mogen leren afbidden. Zegen ons zo in ons samen zijn bij de bediening van het goddelijke woord, maar ook bij de bediening van het heilig sacrament, Heere, als aan de morgen van deze dag aan een kind der gemeente de doop mag worden toegediend en het teken en zegel van het verbond mag worden meegegeven. Laat ook die zichtbare prediking in de eerste plaats voor de ouders van dit kind, maar voorts ook tot de hele gemeente mogen komen. Die zichtbare prediking waarin gij het van uwentwege betuigt, dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Dat sacrament waarin u het ook betuigt, dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Heere, geef ons een goed en een gezegend samen zijn. En wilt u zelf in ons midden wezen, met de heerlijke werking van uw Heilige Geest. Maak het wel met uzelf. Zegen uw woord overal, als het vandaag gebracht wordt en als het evangelie uitgaat, Heere, kom daar dan in mee en wees daar dan bij. En wilt u uw rijk doen komen, uw naam verheerlijken en uw deugden groot maken in het midden van deze wereld. Hoor ons, o God, we hebben er geen recht op dat u dat doen zou, want ons leven is in zoveel opzichten beneden de maat. Als we uw wet horen, Heere, dan is er geen van de 10 geboden waarvan wij kunnen zeggen dat we die onverkort gehouden hebben. We hebben gezondigd tegen u en we zijn afgeweken van uw wegen. En we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom zijn we uw gramschap waardig, ja, dubbel waardig. O God, vergeef ons onze zonden. En zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in Christus, uw Zoon, en wil ons om zijnentwil nog een horend en een verhorend God wezen. Schenk dat alles om Jezus' wil. Amen. Gemeente, in verband met de bediening van de heilige doop zullen we nu samen gaan luisteren naar het formulier voor de bediening van de doop aan de kleine kinderen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen en onszelf te hebben ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken verschijnen mogen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder de Bakker? U mag voor het aangezicht van de Heere komen met uw kind. U zult dat niet voor de eerste keer doen. Ik bedoel niet dat u met dit kind al eerder in de kerk gestaan hebt, maar u zult dit kind toch wel voor Gods aangezicht hebben gebracht in het gebed. En mogelijk ook, en ik hoop dat ook van harte, voordat het kind geboren was al. Maar ook nadat u het uit de hand van de Heere in de weg van de geboorte hebt mogen ontvangen. En dat is ook zo nodig, dat wij onze kinderen aan de Heere opdragen. Dat we ze de Heere voorstellen. Dat we ze de Heere aanbieden. Dat we, om het nog weer anders te zeggen, dat we ze tot de Heere Jezus brengen. Zoals we dat ook lezen van die moeders in het evangelie die hun kinderen tot Jezus brachten. En zoals ook dat bekende kindervestje zegt, eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. Dat is nodig. Maar dat is niet het belangrijkste. Dat is een zegen als we dat mogen doen en als we de noodzaak daarvan mogen zien. Want belangrijker is niet wat wij met onze kinderen doen. Belangrijker is wat God met onze kinderen wil doen. Niet dat wij onze kinderen hem aanbieden. Dat onze handen als het ware met onze kinderen naar hem uitgestrekt zijn. Maar belangrijker is nog dat hij zijn handen naar ons en naar onze kinderen uitstrekt. En dat doet hij vanmorgen. Dat doet God in het sacrament van de heilige doop. Hij spreekt van zijn kant, hij betuigt van zijn kant tot de gemeente en ook tot dit kind, uw kind, maar ook een kind der gemeente. Hij betuigt het ook aan het adres van dit kind: ik wil uw God zijn. Dat is het wat een mens, verloren in schuld, verloren in ellende, aan de verdoemenis onderworpen. Dat is het wat een mens zo nodig heeft. Dat we een God hebben. En dat we deze God kennen. De drieënige Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat wij in deze God waarachtig leren geloven. En ons aan hem leren toevertrouwen. Wel, de Heere biedt zichzelf aan. De Heere roept het ons toe. En hij roept het ons als gemeente bij vernieuwing toe. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En hij is te vinden. Dat hij te vinden is, bewijst hij bij het doopvond. Dat hij nabij is, bewijst hij in het sacrament. Dat hij niet ver is en op een afstand blijft, maar ons behoud zoekt en in ons midden komt. Dat bewijst hij in woord en sacrament. Zoek hem dan, terwijl hij te vinden is. En roept hem aan, terwijl hij nog nabij is. God zegene u en uw kinderen met die genade, dat u en uw kinderen die God, die drieënige, moogt kennen tot zaligheid. Gemeente, na de doopsbediening zingen we het vijfde vers van de 105e psalm. Doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Van de heilige doop beëindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij aan haar en aan ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 78e psalm. En daarvan de verzen 23 en 24. 78, vers 23. Hij zond een Heer door niemands hand te weren, veel ongediert om alles te verteren. Zijn grote kracht deed vorsen uit te stromen, tot wis bederf van gans Egypte komen. En wat er verder staat in vers 23 en het 24ste vers. Gemeente, wij vervolgen vanmorgen onze overdenking van het woord van God zoals we dat vinden in het boek Exodus, waar ons beschreven wordt het leven en het werk van Mozes. U weet dat wij in de overdenking van dit gedeelte van het woord van God toegekomen zijn aan dat gedeelte van het boek Exodus waar het over de plagen in Egypte gaat. De laatste keer dat we in dit tweede Bijbelboek gelezen hebben, hebben we stilgestaan bij de eerste plaag, waarbij God het water van de Nijl veranderde in bloed. Ik heb u toen ook gezegd dat het niet mijn bedoeling is om na de overdenking van die eerste plaag nu ook maar alle andere 9 plagen stuk voor stuk met u te overdenken. Ik wilde aan de hand van datgene wat ons in het achtste tot en met het 11e hoofdstuk van het boek Exodus verteld wordt over de andere 9 plagen, alleen maar een aantal details laten zien. Ik heb dat genoemd een dwarsdoorsnede. Er zijn namelijk een aantal gegevens in deze hoofdstukken die keer op keer terugkeren en die daarom ook van grote, van centrale betekenis zijn. En als we vanmorgen voor de eerste keer zo'n dwarsdoorsnede uit de hoofdstukken waarin de plagen verhaald worden gaan bezien, dan zult u ontdekken dat het vanmorgen gaat over de onderscheiding, het onderscheid dat de Heere maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. U vindt onze tekst op verschillende plaatsen in het boek Exodus. In de eerste plaats in het 8e hoofdstuk, de versen 22 en 23. Dat is dus uit het gelezen schriftgedeelte, Exodus 8, vers 22 en 23, waar God zegt: en ik zal te dien dagen het land Goshen, waarin mijn volk woont, afzonderen, dat daar geen vermenging van ongedierte zij, opdat gij weet dat ik de Heere in het midden van dit land ben. En ik zal een verlossing zetten tussen mijn volk en tussen uw volk. Tegen morgen zal dit teken geschieden. En vervolgens in hoofdstuk 9, het 4e vers, dan gaat het over de 5e plaag. Vers 4 van hoofdstuk 9. En de Heere zal een afzondering maken tussen het vee der Israëlieten en tussen het vee der Egyptenaren, dat er niets sterft van al wat van de kinderen Israëls is. In hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 9, lezen we vervolgens vers 26. Dat is bij de 7e plaag over van de hagel, vers 26 van hoofdstuk 9. Alleen in het land Goshen, waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel. Dan in hoofdstuk 10, het 23e vers, het laatste gedeelte. In dat gedeelte wordt ons over de 9e plaag, over de 3 dagen duisternis verteld. En we lezen in het 23e vers, tweede deel van dat vers: maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. En tenslotte in hoofdstuk 11, het 7e vers, de aankondiging van de 10e plaag wordt in dat hoofdstuk verteld. En dan lezen we in vers 7 van hoofdstuk 11: maar bij alle kinderen Israëls zal niet een hond zijn tong verroeren, van de mensen af tot de beesten toe, opdat gijlieden weet dat de Heere tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een afzondering maakt. Wel, deze teksten maken het met elkaar duidelijk dat bij het brengen van de plagen over Egypte de Heere onderscheid gemaakt heeft tussen aan de ene kant de Egyptenaren en de andere kant de Israëlieten. Steeds lezen we dat het land Goshen, en dat was het gebied waar de Israëlieten woonden, dat het land Goshen uitgezonderd werd. En dat daar de plagen niet kwamen. Dat mag onze aandacht niet ontgaan. Echter, als ik zeg dat daar de plagen niet kwamen, dan geldt dat niet van alle plagen. Als we de geschiedenis nauwkeurig lezen, dan is het pas bij de 4e plaag dat voor het eerst meegedeeld wordt dat de Heere toen een onderscheid maakte. Bij de vierde plaag pas. Bij de eerste lezen we het niet, bij de tweede lezen we het niet en bij de derde lezen we het ook niet. En dat kan niet anders betekenen dan dat toen God het water van de Nijl in bloed veranderde, de eerste plaag, en dat toen God kikkers uit de Nijl deed opkomen, zodat het hele land door de kikkers bedekt werd, zodat ze overal te vinden waren, tot in de slaapkamers en in de bedden en in de keukens toe. En dat toen God luizen over Egypte bracht, waardoor de mensen een ondraaglijke jeuk hadden, dat bij al die gevallen de Heere geen uitzondering maakte. Daar hebben de Israëlieten ook last van gehad. Zij hadden ook een week lang geen gewoon water te drinken, toen het water in bloed veranderd was. Zij hebben ook geweten van die plaag van de kikvorsen. En zij hebben ook geweten van de plaag van de luizen. Toen was er geen onderscheid. Toen gold wat ergens anders in de Bijbel staat, dat het de rechtvaardige enerlei gaat als de goddeloze. Hem die God dient als degene die God niet dient. En dat was niet onverdiend. Op zichzelf waren de Israëlieten namelijk in geen enkel opzicht beter en anders dan de Egyptenaren. De Egyptenaren waren gevallen zondaars, maar de Israëlieten net zo goed. De Egyptenaren waren verloren kinderen van Adam, verdoemelijk voor God, kinderen des toorns, die in het rijk van God niet konden komen als ze niet wederom geboren werden. Maar dat geldt van de Israëlieten precies eender. En dat is ook gebleken. U herinnert zich nog wellicht, maar dat is al een tijd geleden dat we daar het woord van God over hoorden. Dat toen Mozes en Aaron voor het eerst in Egypte kwamen met de boodschap dat de Heere zijn volk verlossing zou gaan geven. En toen hebben de Israëlieten dat met dankbaarheid aangehoord. En ze waren er inderdaad verblijd over dat de Heere naar zijn volk had omgezien. Maar toen Mozes en Aaron met de boodschap naar Farao gingen, dat Farao zijn volk, het volk des Heeren, moest laten trekken. En toen Farao weigerde naar de stem van de Heere te horen. En in plaats van het volk vrijheid te geven om uit te gaan, de lasten van het volk begon te verzwaren. Toen hebben de Israëlieten tegen Mozes en tegen Aaron gezegd: de Heere zie op u en richte het, dat dewijl dat gij onze reuk hebt stinkende gemaakt voor Farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in hun handen om ons te doden. Toen hebben ze in brutaliteit zich verzet tegen Mozes en tegen God die Mozes gezonden had. En ze hebben in ongeloof de tijding van de verlossing verworpen. In goddeloos murmureren en klagen hebben ze zich doen kennen als zondige mensen. En daar is in de schrift zelfs sprake van, leest u het laatste hoofdstuk van het boek Jozua eens na, daar is in de schrift zelfs sprake van dat de Israëlieten in Egypte ook de afgoden hebben gediend. Als God ze plaagt met water dat in bloed verandert, met kikkers die hun huizen vervullen, met luizen die hun lichaam bedekken, als God hen plaagt, zo goed als dat hij de Egyptenaars met deze dingen plaagt, dan doet de Heere geen onrecht. Daar zit niets oneerlijks in Gods handelen met Israël, als hij dat volk ook zijn straffende, zijn slaande hand laat gevoelen. Wie heeft die slaande hand niet verdiend? Stemmen we dat ook toe met het oog op onszelf, gemeente? Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Niet alleen de ongerechtigheden van de Egyptenaren, maar ook van de Israëlieten en ook die van ons. Wie zal dan bestaan? Dat geldt ook voor ons. Aanvaarden we dat? Vallen we daarvoor? Zijn we het daarmee eens? Bukken we onder het recht van God? Ook als dat recht van God zich openbaart in plagen en tegenspoeden. Intussen heeft Farao er ongetwijfeld moed uitgeput toen hij zag dat ook de Israëlieten last hadden van die plagen. Dat ook hun huizen vervuld waren met kikkers en dat ook hun lichamen bedekt waren met luizen. Dat is voor Farao het bewijs geweest dat de God van Israël zijn eigen volk niet eens kon beschermen. Of het is voor Farao in zijn gedachtegang een bewijs geweest dat de liefde van de God van Israël voor zijn eigen volk niet groot genoeg was. Ze moesten immers ook mee lijden. En dat heeft Farao gestijfd in het kwaad. Dat heeft hem mee zijn hart doen verharden tegen Gods roepstemmen in. Maar nu zal God gaan bewijzen aan Farao dat hij ongelijk heeft. Nu zal Farao ondervinden dat de God van Israël wel degelijk in staat is om zijn volk te beschermen. En dat zijn liefde wel groot genoeg is om hen te behoeden. En dat blijkt bij de vierde plaag. Een plaag die aangekondigd wordt door Mozes. Nadat Farao nog eens een keer ertoe opgeroepen is om het volk toch te laten gaan. En zo niet, dan zal de Heere voor de vierde keer zijn slaande hand Egypte doen treffen. En dan zal er wat de Bijbel noemt een vermenging van ongedierte komen. Allerlei ongedierte. Je kan ook verstaan, je kan dit aan deze aankondiging ook verstaan als te betekenen dat de Heere een soort vliegen, een soort steekvliegen zal zenden. En als deze plaag straks komt, als die vermenging van ongedierte, om het zomaar te blijven noemen, straks komt, dan weten de Egyptenaars zeker dat de Heere onderscheid maakt. Want God kondigt dat aan. Te dien dagen zal het land Gozen waarin mijn volk woont door mij afgezonderd worden. Dat daar geen vermenging van ongedierte zal zijn. Opdat ge weet, opdat het goed tot u door zal dringen, Farao en Egyptenaars. Opdat ge weet dat ik de Heere in het midden van dit land ben. En ik zal een verlossing zetten tussen mijn volk en tussen uw volk. God kondigt het van tevoren aan. En als de tijd daar is, dan gebeurt het ook. En terwijl de Egyptenaars zich geen raad weten, vanwege de pijn en vanwege de jeuk veroorzaakt door die menigte van allerlei ongedierte, blijkt er in het land Gozen niets aan de hand te zijn. Niets. Want God heeft zijn hand beschermend tussen Egypte en dat land Gozen gehouden, zodat dat volk van God in het land Gozen nergens last van heeft. Wat een onuitsprekelijk voorrecht is dat voor Israël geweest. Wat een onverdiende zegen ook. Terwijl ze van de eerste drie plagen ook last hebben gehad en daaronder hebben geleden, maakt de Heere nu onderscheid waar het van nature niet. En daar mogen ze zich in het land Gozen wel diep over verwonderen en over verheugen. En dat mag hen wel tot ootmoedige dankbaarheid leiden. Waar hebben ze dat aan verdiend? En dat onderscheid wat de Heere nu bij de vierde plaag maakt, dat maakt hij telkens weer. We lazen dat bij de tweede tekst die ik u noemde uit het begin van het negende hoofdstuk. Als de Heere die andere plaag laat komen van de veepest, waardoor heel veel van de dieren van de Egyptenaren sterven in korte tijd, aangegrepen door die verschrikkelijke dodelijke ziekte, overleven deze beesten het niet. Maar God heeft aangekondigd en het kan door de knechten van Farao, zoals in vers 7 staat, ook worden gecontroleerd, dat er in het land Gozen geen enkel beest van deze ziekte sterft. Alweer onderscheid. Waar het van nature niet is. En als de zevende plaag komt, die ons uitvoerig beschreven wordt in de tweede helft van hoofdstuk 9, de plaag van de hagel, de verschrikkelijke hagelstenen, dan alweer in het land Goshen, waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel. En dus ook geen schade. Geen schade aan mens en geen schade aan beest en geen schade aan het gewas. Weer dat onderscheid. En dan komt straks de negende plaag. De plaag van de drie dagen, dikke duisternis. Een ontzettende plaag. Een bange en benauwende plaag. De Egyptenaars durven zich niet verplaatsen. Uit vrees dat ze ergens over zullen vallen. Dat ze zich zullen beschadigen. Dat ze armen of benen zullen breken. En ze blijven drie dagen lang op de plaats zitten waar ze zitten. Ze kunnen geen hand voor ogen zien. De duisternis is tastbaar, zo lezen we. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Door de genadige wondermacht van de almachtige God. En als straks de laatste plaag gaat komen, de ergste, de verschrikkelijkste, waarbij er straks in Egypte geen huis is, of er is een dode te betreuren, als allereerst geborenen onder de mensen sterven, en als allereerst geborenen ook van het vee zullen sterven, als straks die laatste plaag komt, die allerverschrikkelijkste, dan maakt God weer onderscheid, zo kondigt hij in hoofdstuk 11 aan. En dan zal er in het land Goshen bij geen een van de Israëlieten een dode te betreuren zijn. God zegt het zelfs zo, dat er niet een hond zijn tong tegen hen zal verroeren. Alles ligt geheel en al onder beslag van Gods beschermende hand. En terwijl de doodsengel door Egypte gaat, en terwijl hij links en rechts en overal mensen slaat, zodat ze sterven, is er in Egypte geen plaag. En steeds weer hebben de Israëlieten volop reden gehad om zich te verwonderen en in dankzegging, in een aanbidding voor God op de knieën te vallen en te zeggen: Heere, waar hebben we dat aan te danken? Wat heeft Israël toch een genadig God? Schoon ze ook om hun zonde straffen ondervonden, is hij toch met hen begaan. En maakt hij dat genadige onderscheid. Hij handelt, zo mogen ze wel zingen, hij handelt nooit met ons naar onze zonden. We hebben wel geleden onder de eerste drie plagen. Maar wat was dat vergeleken met wat de Egyptenaren verder hebben te verduren? Nee, hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe lang, hoe zwaar wij ooit zijn wetten schonden. Hij straft ons, ja, maar naar onze zonden niet. Als het vee van de Egyptenaren sterft door de pest, is er bij Israël geen slachtoffer. Als de hagelstenen in Egypte een ware ramp veroorzaken, zijn ze in Israël veilig. Als dikke duisternis de Egyptenaren drie dagen als het ware vastgebonden heeft, hebben de Israëlieten licht in hun woning. Als het elk huis straks de jammerklachten opstegen vanwege de onverwachte dood die overal binnendrong, dan is er in Egypte, in Israël, geen doden te betreuren. Wat een wonder God, een wonderdoend God. En een genade God. En intussen kan Farao uit al deze dingen leren waar de eigenlijke oorzaak van al de ellende ligt die over Egypte gekomen is. God blijkt het voor zijn verdrukte volk, zijn uitgebuiten, zijn zwart van dienstbaarheid zijnde volk op te nemen. Egypte, Farao voorop, heeft dat volk jarenlang kwalijk behandeld. En zoals een slavenvolk behandeld. En daarmee hebben ze wel Gods oogappel aangeraakt. En wie Gods oogappel aanraakt, die mag erop rekenen dat God dat bezoekt. Vandaar die plagen. Om het leed dat ze Israël hebben aangedaan. Gods volk verdrukken Dat kan nooit straffeloos gebeuren. En allen die Sion geram zijn en allen die Gods vijanden zijn, ze moeten erop rekenen dat hun dag komt. De dag waarop God hun ongerechtigheid gaat bezoeken en hun zonden gaat vergelden. Gemeente, zo blijkt in deze teksten dat de Heere keer op keer onderscheid maakte waar het, ik zeg het nogmaals, van nature niet is. Het is een genadig onderscheid. Het is een onderscheid vanuit Gods verkiezend welbehagen. Wat leren we daaruit? Allereerst zou ik zeggen, kunnen we hier een les leren met betrekking tot Gods almacht. Want dat is wat geweest. Ongedierte was overal. En ongedierte kun je eigenlijk onmogelijk weghouden. Vooral als het in plagen komt. Als er allerlei soorten ongedierte zijn in zwermen en in massa's. Dan dringen die beesten overal binnen. Maar dit keer niet. Die steekvliegen of wat het ook geweest mogen zijn, ze blijven buiten het land Gozen. Hoe dat kan? Door Gods almacht. Veepest, denk maar aan de varkenspest, die hou je niet tegen. Er kunnen maatregelen genomen worden, er kunnen hele bedrijven geruimd worden, er kunnen vervoerstransporten verboden worden, er kunnen allerlei van die varkens worden afgemaakt, en toch blijkt de ziekte om zich heen te grijpen. En openbaarde de ziekte zich niet alleen in Brabant, maar ook in de Achterhoeken. Je houdt het niet tegen. Behalve als God het tegenhoudt. En hij hield die ziekte, die veepest, tegen. Bij het land Goos. Daar waar zijn volk woonde, waar Israël woonde. Daar hield God de veepest tegen. Hagel. Hoe is het mogelijk om de hagel tegen te houden? Uitgerekend in het land Goossen viel de hagel niet. En terwijl overal duisternis was, scheen in het land Goossen de zon. En dat is allemaal alleen maar dankzij de almacht van de Heere. Dat is alleen maar dankzij rechtstreeks ingrijpen van de God van Israël. Hier is niks van natuurlijke verklaring mogelijk. Hier is alleen de enige verklaring. God heeft zijn almacht te werk gesteld. En in zijn almacht heeft hij dat onderscheid aangebracht tussen Egypte en Israël. Ziet u dat God regeert? Ziet u dat God alle dingen bestuurt en beschikt? Op het terrein van de natuurverschijnselen, denk aan de hagel. Op het terrein van het schijnen van de zon. Duisternis in Egypte, licht bij de Israëlieten. Op het terrein van ziekten, denk aan de veepest. Op het gebied van ongedierte. Hij, God, bestuurt alle dingen. En er is niets dat geschiet buiten zijn wil. En als hij het wil, gebeurt het. En als hij het niet wil, gebeurt het niet. Hij brengt plagen. Hij houdt ook de plagen weg. En u voelt wel, hier komen we tegelijkertijd op het terrein van wat in onze Heidelbergse catechismus omschreven wordt in zondag 10 als de voorzienigheid Gods. Waarbij inderdaad, en zo wordt het in die zondagsafdeling van onze catechismus gezegd, waarbij inderdaad God de beschikker is van regen en droogte. Van vruchtbare en van onvruchtbare jaren. Van ziekte en van gezondheid. Het komt allemaal uit zijn hand. En het is er allemaal door zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht. Hoort u dat? Gods kracht is een almachtige en een alomtegenwoordige. En wat er ook in het grote gebeuren en in het kleine gebeuren van ons eigen leven zich afspeelt en plaatsvindt. Er is niets wat buiten die almachtige en die alomtegenwoordige kracht van God omgaat. En wat zich ook afspeelt in het ganse heelal, het staat allemaal onder Gods bestuur. Bent u daar wel eens van onder de indruk geweest? Hebt u al eens geleerd om voor deze almachtige God te bukken en hem te aanbidden en zijn wijze wegen en zijn ondoorgrondelijke wegen en zijn onverklaarbare daden toch te eerbiedigen? Het is deze God, gemeente, met wie Farao te doen had. Het is deze God met wie de Egyptenaren te doen hadden. Het is deze God met wie wij te maken hebben. Deze almachtige God. Als hij het wil, dan blijven die vliegen, dan blijft dat ongedierte weg uitgoossen. Als hij het wil, dan blijft de pestbacil weg uitgoossen. Als hij het wil, valt er geen hagelstenen in het land Goossen. Als hij het wil, schijnt de zon in Goossen, terwijl overal duisternis is. Deze God, deze Almachtige, dat is de God die zich in zijn woord aan ons presenteert. Dat is de God met wie we te doen hebben. Beseft u dat? Of hebt u nog nooit voor die God echt gebogen? Blijft u zich tegen deze God tot nog toe altijd verzetten? Als dat zo is. Als dat zo is dat we ons tegen deze God nog altijd verzetten. En dat we niet voor hem buigen. En dat we niet gehoorzamen. En dat we onze wil tegenover zijn wil plaatsen. Dat we onze daden tegenover zijn daden zetten. En als wij nog altijd proberen onze eigen weg te gaan. En ons niet tot hem te wenden in waarachtige bekering en in verbrokenheid des harten. Hoe lang denkt u dat te kunnen volhouden? Hoe lang denkt u zich tegen deze God in onbekeerlijkheid en in lust en liefde tot de zonde en tot uw eigen begeerten te kunnen verzetten? Wanneer zal zijn hand u breken? Wanneer zal hij doen wat hij gezegd heeft te zullen doen met alle goddelozen? Ze verpletteren met een ijzeren scepter, zoals pottenbakkersvaatwerk verbrijzeld zal worden. Wie heeft tegen God gestreden en vrede gehad? Een dwaas mens zijn we toch als we tegen deze God strijden en ons tegen hem verharden en weigeren te bukken voor zijn majesteit. Dat houdt geen mens vol. We moeten het verliezen. En wat een wonder van zijn goedheid is het als hij ons nog draagt en spaart, ook al vraagt ons hart niet naar hem. Wat een wonder van goedheid is het als hij onze levenstijd nog verlengt en ons draagt in het heden der genade en ons ook vanmorgen nog weer zijn evangelie doet horen. En dat ons vanmorgen weer betuigt dat hij geen lust heeft in onze dood. Maar daarin dat we ons toch met de daad zouden bekeren en leven. Wat ligt hier een machtige troost in voor het volk dat onder de schaduw van zijn vleugelen toevlucht heeft leren zoeken. De schaduw van de vleugelen van deze almachtige God. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij spreekt en het is er niet. In Goossen, de veepest, het ongedierte, de hagel, de duisternis. Wat een troost als je bij die God een schuilplaats hebt mogen zoeken. En als je het weten mag, hij zorgt voor mij. Als hij met zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht het voor zijn volk Israël opneemt, dan kan hen geen plaag deren. dan kan hij geen leed treffen. Dan kan Farao hem niet meer bereiken als hij ze beschermt onder de vleugelen van zijn almacht en van zijn genade. Dan zijn ze geborgen en daarom zeg ik wat een machtige troost ligt hier voor het volk dat bij die God toevlucht heeft mogen zoeken. Hij staat met zijn almacht voor hen in. En niet alleen met zijn almacht, maar ook met zijn rechtvaardigheid. Want er ligt in deze geschiedenissen ook een les ten aanzien van de rechtvaardigheid Gods. Het was recht toen God ook Israël plaagde. Dat was recht. Daar konden ze niet over klagen. Daar konden ze God toch niet over beschuldigen. Ze konden de Heere niet zeggen: Heere, dat is niet eerlijk dat wij hetzelfde lot moeten ondergaan als Farao en zijn knechten. We zijn toch uw volk? Nee, ze konden dat niet zeggen. Ze moesten buigen onder het recht van God. Toen enerlei lot de rechtvaardige en de goddeloze onderging. Alleen dat kan wel een probleem oproepen natuurlijk. En dat doet het ook vaak. En soms lijkt het er zelfs op alsof de Heere de goddelozen en de rechtvaardigen niet alleen maar op dezelfde manier behandelt. Maar Asaf heeft een situatie gekend waarin hij tot de conclusie kwam dat de Heere de goddelozen voorspoed gaf. En dat de rechtvaardigen eronder door moesten. En dan komen de bange vragen naar de rechtvaardigheid Gods naar boven. Niet waar? Is God wel rechtvaardig? Is hij ook wel barmhartig? Of heeft hij in zijn gramschap zijn barmhartigheden afgesneden? En dat kan benauwd worden in de ziel. Als het inderdaad zo lijkt te zijn dat de Heere van zijn volk niet meer schijnt te weten. En alsof hij ze op één hoop veegt met de goddelozen en ze hetzelfde lot doet ondergaan. Dat kan een benauwend probleem worden. Wat gebeurt hier in deze geschiedenissen? Hier laat God zien. Hier geeft God aanwijzingen hoe hij het eens doen zal. Want toen die eerste drie plagen voorbij waren, toen ging de Heere dat onderscheid wel maken. Bij die eerste drie plagen lag alles nog verward. Lag alles nog verward in het denken van de Israëlieten ook. De Egyptenaren, ja zeker. De Heer had gezegd dat hij ze met rampen zou treffen. Maar waarom wij ook? En God leert het ze. Enerlei weet er vaak de rechtvaardig. God leert het ze. Je hebt niks verdiend. God leert het ze. Als ik onderscheid maak, maak ik onderscheid waar het niet is. God leert het ze. Als ze bewaard blijven, is dat genade, geen verdienste. Die eerste drie plagen lagen de dingen nog verward. Maar dan gaat de Heere de verwarring uiteenhalen. En dan gaat de Heere ze laten zien. Dat hij vanwege zijn rechtvaardigheid. Oh ja, ook vanwege zijn rechtvaardigheid. Onderscheid gaat maken. En dat profeteert hoe dat straks zal zijn. Straks. De grote witte troon daar staan zal. Op de wolken des hemels. En als al de volkeren voor zijn aangezicht gebracht worden, voor het aangezicht van de rechter, en als ze dan gescheiden zullen worden, de een links en de ander rechts. En als dan zal blijken dat Gods volk door recht zal verlossen. Door genade, zegt hij, zeker door genade. Maar genade is niet in strijd met recht. God kan genade schenken alleen op de grond van recht. En waar dat dan aan te danken is? Oh, dat zien we pas als we de tiende plaag lezen. Dan zien we waar de rechtsgrond ligt. Want dan moet er immers bloed worden aangebracht aan de deurposten. Bij al de huizen van de Israëlieten, ja zeker. Want daar zal de doodsengel ook komen. En daar zal de doodsengel zijn verdervend werk ook doen. En daar zijn de eerstgeborenen van Israël ook niet veilig. Vanwege diezelfde zonde en vanwege die ongerechtigheid die in hen woont, net als in de Egyptenaren. Maar als God onderscheid gaat aanbrengen, dan zie je in de tiende plaag waar de Heere de rechtsgrond voor dat onderscheid aan ontleent. Aan het bloed van het lam. Als ik het bloed
zie, dan zal ik u voorbij gaan. En ten diepste is het om datzelfde bloed dat het ongedierte uit Goossen weggehouden werd. En dat de veepest uit Goossen weggehouden werd. En dat de hagel in Goossen geen verderf bracht. En dat de duisternis de Israëlieten niet benauwde. Om datzelfde bloed. En u ziet, dat is natuurlijk heel duidelijk de heenwijzing naar het bloed van het lam. Daar ligt de rechtsgrond. Als God dan onderscheid maakt waar het niet is. En als God spaart waar zijn oordelen verdiend zijn. En als God de dood niet brengt waar de dood verdiend was. Dan is dat vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus. Die zich in de verschrikkingen van Gods gericht heeft begeven. En die de oordelen van Gods recht naar zich toe getrokken heeft. Zodat in zijn lichaam aan het kruis de zonde van zijn volk bezocht werd. En de schuld van zijn kerk betaald werd. Het is op grond daarvan dat de Heere onderscheid maakt waar het niet is. Het is alles aan Christus te danken. Aan zijn offer. Aan zijn bloed. Aan zijn gerechtigheid. Maar dan ligt erin datgene wat we als onze tekst vanmorgen hebben. Ook een les ten aanzien van onze dure verplichting, gemeente. Want hij zonderde Gods volk af. Zonder dat hij ze uit Egypte haalde. Want dat was nog niet aan de orde. Toen de vierde plaag kwam, woonden ze nog in Egypte. En daar zouden ze nog zijn, ook voorlopig. Ze gaan er pas uit na de tiende plaag. God zondert zijn volk wel af. Terwijl hij ze toch nog in Egypte achterlaat. Hij zorgt wel voor de afzondering. Voor de verlossing, zoals het in een van die teksten ook genoemd wordt. Terwijl ze toch nog in Egypte waren. En dat leert ons de verplichting van dat volk. De verplichting die we vanmorgen ook uit het doopsformulier gehoord hebben. De verplichting, het tweede deel van het verbond. In alle verbonden zijn twee delen begrepen. Zo worden wij en onze kinderen wederom vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. God komt met zijn genade aanbod. En laat er Israël in delen. En laat het Israël weten. Ik ben de Heere uw God. Ik ben uw behouder. Ik ben de bron van uw zegeningen. Ik ben de God van alle zaligheid. Ik ben de God van de bescherming en de bewaring. Ik ben de God die onder de oordelen vandaan haalt. Ik ben de God die onderscheid maakt waar het niet is. Maar dan zijn er in alle verbonden twee delen begrepen. Dan worden wij vermaand en verplicht. Tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om deze God. Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen. Te betrouwen en lief te hebben. Onze oude natuur te doden. De wereld te verzaken. God liet, zei ik, zijn volk nog in Egypte. Maar ze mochten geen Egyptenaars zijn. Ze mochten niet als de Egyptenaars leven. Ze moesten anders leven. Dat was de verplichting die met de afzondering meekwam. Ze behoorden uiterlijk en innerlijk anders te zijn. God, deze God toegewijd te zijn. Dat is de verplichting van het verbond ook. Als de Heer ons met onze kinderen niet uit de wereld haalt, maar wel in de wereld af. Als zoals artikel 34 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, onze kinderen het merk en veldteken van Christus meegeeft. Om ze te onderscheiden van de kinderen van de ongelovigen. Dan heb je hetzelfde, dan maakt de Heer een onderscheid. Ze te onderscheiden van de kinderen van de ongelovigen. Dan is dat met de bedoeling dat wij met onze kinderen die God en die God alleen zouden liefhebben en vrezen en eren en dienen. En dat we het onze kinderen zouden leren. En dat we het als ouders en opvoeders onze kinderen ook zouden voorhouden. En dat we onze kinderen er ook in zouden voorgaan. Om een ander leven te zoeken. en een ander leven te leven dan het leven van de wereld, dan het leven van Egypte, dan het leven van hoe je het verder ook noemen wil. Gij geheel anders. Dat is de verplichting van alle die onder het verbond zijn gebracht. En bij wie de Heere dat onderscheid heeft gemaakt. En dat geldt des te meer. Als de verbondsonderscheidingen en zegeningen ook door de Heilige Geest zo zijn toegepast. Dat we ertoe gebracht zijn en gewillig gemaakt zijn om het verbond in te willigen. En met de daad een goede keus te mogen doen. Om deze God werkelijk lief te hebben en te betrouwen en aan te hangen. Maar ligt er inderdaad een verplichting. Als God onderscheid maakt, om dat onderscheid ook te honoreren en te respecteren. In de wereld. Maar zoals Jezus in het hoge priesterlijk gebed zegt, niet van de wereld. Niet met één hoop op de wereld. Niet bijeengeveegd, zodat ons gedrag gelijk geworden is. Zodat onze levensstijl gelijk geworden is aan die van de wereld. Dan vraagt de Heere van zijn volk ook een onderscheiden leven. En zeker als in de wereld alles wat schoon en welluidend is gaat verdwijnen. En als de wereld al lelijker wordt en al meer de vlekken en de smetten en de ongerechtigheden van de zonde gaat vertonen en het stempel van de duivel gaat dragen, dan zal het onderscheid des te duidelijker zichtbaar moeten gaan worden. In de manier waarop zij die naar de naam des Heren genoemd zijn, zich gedragen in hun werkkring en in hun vrije tijd, in hun kleding en in heel hun gedrag. In de lectuur die ze lezen, in de gesprekken die ze voeren. Maar zullen belijdenis en wandel samen moeten gaan. En dan wacht de Heere erop. En dan ziet de Heere er naar uit. En dan heeft de Heere er ook recht op. Dat inderdaad het volk dat naar zijn naam genoemd is, het volk dat zijn naam beleidt, zich zal vertonen in deze wereld als een volk. Dat inderdaad Gods naam draagt. En dat inderdaad de dienst van de Heere heeft lief gekregen. Een volk dat dan ook van harte en inderdaad van harte mag meezingen als de dichter van Psalm 101 zegt. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. En ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen goddeloos stuk, groot of klein, mijzelf voor ogen stellen. Amen. Psalm 101, het tweede en het derde vers.
samen danken. Barmhartige God, we zoeken uw heilig aangezicht ook nu weer om uw naam te danken voor wat u ons gegeven hebt, voor dat wonder waarvan we hoorden dat u onderscheid maakt waar het niet is. Dat u onderscheid maakt tussen Israël en Egypte. Dat terwijl Egypte in duisternis verkeerde en veepest meemaakte, het in Israël toch zo was dat uw beschermende, uw almachtige hand voor al die rampen bewaarde. Heren, wij bidden van u dat we de lessen die daarin gelegen zijn mogen leren. Ten aanzien van uw almacht, ten aanzien van uw rechtvaardigheid, maar ook ten aanzien van onze eigen dure plicht. Er is dat onderscheid. Vanmorgen werden we er weer bij bepaald. Ook bij de bediening van de heilige doop. U maakt onderscheid, Heer. U trekt een lijn. Scheidslijn. Tussen ons en onze kinderen enerzijds. En de goddelozen en hun nakroost anderzijds. En u wilt dat die lijn, die scheidslijn er ook blijft. En dat we daarom onder de dure verplichting leven om deze enige God aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. En de wereld te verlaten en onze oude natuur te doden. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. Heren, bindt dat op ons aller hart. En laat het niet alleen maar de plicht zijn die we zien. Maar laat het ook tot de goede en de onberouwelijke keus mogen komen. En als het zover kwam dat we in die keus bevestigd worden. En dat de keus vernieuwd mag worden. Om waarlijk u alleen toe te behoren. En om te doen zien in al ons huisbeleid de oprechtigheid. Om u de Heere en u alleen te dienen en te behagen. Heere, werk dat door uw Heilige Geest. Werk dat op grond van het offer van de Heere Jezus Christus, want daar lag de grond voor het onderscheid dat u maakte. O, wij bidden, Heere, dat gij door de kracht van uw genade ons leven op dat spoor wilt brengen en ons leven in die weg wilt doen gaan en in die weg wilt houden waarin wij u de Heere mogen toebehoren. Vergeef al onze zonden. En geef uw zegen om Jezus wil. Amen. Psalm 34, het 8e vers. God slaat een gram gezicht, maar hij ziet gunstig neer. 34, het 8e vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met allen. Amen.